Gemeente, de kruiswoorden van de Heer Jezus, die zijn ons overgeleverd in verschillende vormen. Het eerste kruiswoord, dat hebben we overdacht. Vader, vergeef het hun, dat is een bede. Het tweede kruiswoord, naar de moordenaar, een belofte. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het zesde kruiswoord, dat is volbracht, dat is een jubelkreet. En nu vanavond het vierde kruiswoord, dat is een jammerklacht. We gaan vanavond proberen na te denken met de hulp van God. Ik vind het best wel moeilijk om over dit middelste kruiswoord iets te gaan zeggen. Dit is zo diep, zo groot, zo teer, zo pijnlijk. Daarom trek uw schoenen van uw voeten uit eerbied. Want het is heilige grond, die hoofdschedelplaats. Weet je, het leven, het lijden en het sterven van de Heer Jezus is wel eens vergeleken met het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Het leven van de Heer Jezus, dat is de voorhof van de tabernakel. Het lijden van Christus, dat is het heilige van de tabernakel. En het sterven van de Heer Jezus, dat is het heilige der heiligen. Bethlehem, dat is de voorhof. Gethsemane, dat is het heilige. Maar vanavond gaan we op de Goede Vrijdag naar Golgotha, het heilige der heiligen. We betreden dat, het heilige der heiligen van zijn lijden. En daar vindt ook het heilsgeheim plaats. Daar in het heilige der heilige kinderen, waar het verzoendeksel was en de ark, die van Gods gunst getuigt, maar waar ook bloed op moest worden gesprenkeld. Het gaat vanavond over de verzoening, over de verzoener van mijn zonde. Goede Vrijdag, dat is de grote verzoendag voor de ganse kerk. Ik zet boven de preek, Jezus kruisklacht. Jezus kruisklacht. Drie gedachten. Ten eerste gaan we letten op de verduistering. Er staat in vers 45 en van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde of het hele land tot de negende uren toe. De verduistering. We gaan ten tweede letten op de verlating, vers 46. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ten derde gaan we nog wat zeggen over de vertroosting die daarin ligt voor ons. Jezus kruisklacht. We letten ten eerste op de zonsverduistering, ten tweede op de godsverlating en ten derde op de zielsvertroosting. Wel, zoals gezegd, gemeente, het vierde kruiswoord, het middelste. Het is ook het diepste kruiswoord. Een aantal jaren geleden was er die beruchte en die geruchtmakende film van Mel Gibson, The Passion of the Christ. Het ging over de laatste, een bioscoopfilm, die ging over de laatste 12 uur van het leven van Jezus van Nazareth. En die film heeft al heel wat teweeg gebracht. Zinloos geweld werd op het doek vertoond tegen een onschuldige rabbi. En je zag de bloedspatten als het ware van het doek afvliegen. Verscheurende pijn, een bloedend lichaam, een wrede straf. En toch heeft die film niet kunnen op het doek kunnen krijgen wat nou het diepste was van het lijden van Jezus. Dat was niet zijn lichaamspijn, maar het ging verder. Dat is niet te filmen. Dat is ook niet met een pen te beschrijven. Dat is niet met een tong uit te drukken. Dat is niet met ons verstand te bevatten wat in dit vierde kruiswoord ligt. Luther zei al: God von Gott verlassen, wer kan das fassen? God van God ontdaan, wie kan dat verstaan? We staan sprakeloos. We zeggen niet nog ineens meer wat erg en wat verschrikkelijk en wat vreselijk of wat zielig. Het gaat verder, veel verder. Daar zijn geen woorden voor. Dat diepste van het lijden van de Heer Jezus, dat is ook de donkerste stuk van zijn lijden. Letterlijk wordt het donker. De vernedering is hier op het diepst. Ik vind dat zo mooi verwoord, of zo mooi is geen goede uitdrukking, maar zo treffend verwoord door het heilige avondmaalsformulier. Ik kan dat niet beter zeggen, waarin er staat dat hij vernederd werd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises. Het gaat hier in deze tekst, in dit tekstwoord, over die 3 uren waarin hij nederdaalde ter helle. Vandaar dat ik zondag 16 van de catechismus gelezen heb. De nederdaling ter helle, dat vindt hier plaats. Het diepste woord. Catechismus zegt dan ook, ik heb het voorgelezen, dat hij in zonderheid aan het kruis, daar is mijn Heere Jezus, wat lief, wat persoonlijk, mijn Heere Jezus in onuitsprekelijke benauwdheid en smarten en verschrikking en helse kwelling gezonken. In deze zee, gezonken, in deze zee verzinken onze gedachten. Het gaat hier dieper dan Gethsemane. Gethsemane, daar zien we dat de Heere Jezus die beker gevuld met de toorn van God zag. Hij hoefde hem nog niet leeg te drinken, hij zag die beker. En dat deed hem al zweten grote droppelen bloed. Toen was het nog Abba, Vader, indien het mogelijk is. Maar Golgotha gaat verder. Daar heeft hij die beker moeten leeg drinken, tot op de droesem, tot op de laatste druppel. Toen was het niet meer Abba, maar toen werd het Eloi, mijn God. Een lijden niet te peilen. Dat komt omdat de oorzaak van dat lijden, mijn zonde, niet te peilen zijn een afgrond. Maar ook niet te peilen is de liefde die het opdracht om die straf te doordragen voor mij. Onpeilbaar. Nou, het vierde woord is het diepste woord. Het vierde kruiswoord is ook het belangrijkste kruiswoord. Die kruiswoorden die zijn verdeeld over de 4 evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar dit vierde kruiswoord, mijn God, staat er 2 keer in. Dat zegt Matthäus, hier. En Marcus 15, die zegt dat ook. Dat is het enige kruiswoord wat in 2 evangeliën voorkomt. En dan wordt het niet alleen in de moedertaal gezegd, Eli, Eli, lama, sabachthani, maar het wordt ook de vertaling wordt er nog eens bij geleverd. Zo belangrijk is het dat het 2 keer wordt vermeld in 2 evangeliën, inclusief vertaling. Weet je, de Heer Jezus sprak hier, die moeilijke woorden zijn Hebreeuwse of liever betere Aramese woorden. De Heer Jezus, het is overgeleverd in zijn moedertaal. In zijn moedertaal. He, als je heftig geëmotioneerd bent, dan val je terug op je moedertaal of je dialect. Hier zien we de Heer Jezus in heftige zielsberoering, emotie. De zoon roept tot de vader in de taal van zijn moeder, in zijn moedertaal. Eli, Eli. Weet je wat ik treffend vind, gemeente? Ik geef maar wat gedachten door. Een bundel gedachten. En dat bundeltje van gedachten wat ik doorgeef vanavond, dat moet u op uw hart dragen, meenemen naar huis. En dan moet u onder een kussen leggen vannacht en dan moet u op gaan slapen. Een bundeltje gedachten. Weet je wat ik zo treffend vind? 4 Arameese woorden. Eli, Eli, lama, sabachthani, in het Nieuw Testament. Als ik nou kijk in het Oude Testament, dan zie ik ook 4 Arameese woorden, onvertaald. In het boek Daniel. Mene, mene, tekel, oefarsin. En dat betekent gewogen, gewogen, geteld en te licht bevonden. Als God mij buiten Christus aanziet, dan is het straks op de oordeelsdag gewogen en te licht bevonden. Maar nou staat er wat tegenover. Dat is mijn God, waarom heb je mij verlaten? Opdat ik straks niet te licht bevonden, maar door hem erdoor komt. Wat gaat hier aan vooraf? Heer Jezus, 7 kruiswoorden gesproken. 3 voor de duisternis, 1 in en 3 na. Nou, de Heer Jezus heeft aan het kruis gehangen. Van 9 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Voor die duisternis, die 3 uren. Hè? Ja, dat was vooral de kant, dat de Heer Jezus, het lijden van de kant van de mensen heeft ondergaan. Lichaamslijden, smaad en spot. Maar nu komt de tweede helft van zijn lijden aan het kruis. Van 12 uur 's middags tot 3 uur. Dan wordt het donker. En hier zien we het allerdiepst in die 3 uren. Want daarin is het niet meer lijden van de kant van de mens. Maar hier wordt het lijden van de hand van de kant van God. Hier gaat het niet zozeer meer om het lichaamslijden, maar om het zielenlijden van de heiland. Voor de zonde. Ging het in die eerste 3 uren nog om de smaad en de spot. In die 3 uren van duisternis gaat het niet meer om smaad en spot, maar gaat het om de vloek en gaat het om de straf. Hoeveel kruisen staan er op Golgotha, kinderen? 3. Ja, 3. En het kruis van de moordenaar, hè? Het kruis werd voor die moordenaar, die ene dan, een poort naar de hemel. Ja? Heden zult ge met mij. Het kruis werd voor die moordenaar een poort naar de hemel. Maar het kruis werd voor de middelaar een poort naar de hel. Eli, Eli, lama, sabachthani. Er staat in vers 45 de eerste gedachte, zonsverduistering. En van de 6e uur aan werd de duisternis over de hele aarde tot de 9e uur toe. 12 uur 's middags, de hitte van de dag. En dan wordt het opeens plotseling nacht, donker, op een bovennatuurlijke manier. Aarde donker, opeens. Op Golgotha, in de stad Jeruzalem, in de provincie Judea, in het hele land. De zon hield op met schijnen, zegt Lucas. Zonsverduistering zeker. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Waarom niet? Nou, het was toen volle maan. De 14e Nissan, volle maan. Bij volle maan kun je nooit een zonsverduistering hebben. Nee, het was echt een bovennatuurlijk, angstaanjagend iets. Kleuren vervaagden. Heuvels verdwenen. Geluiden verstomden. Vogels hielden op met zingen. Zelfs dat bordje aan het kruis. Inriem Jezus van Nazareth, de koning der Joden, was compleet onleesbaar geworden. Angstaanjagend. Klemmend. Wat is daar de betekenis nou van? Van die verduistering. Nou, ik zie een aantal dingen erin. Het eerste wat ik daarin zie, dat is dat de schepping, een teken dat de schepping treurt. Het is eigenlijk een complete, ja, het is zo onmogelijk, onvoorstelbaar dat hij die het licht der wereld is, de zonne der gerechtigheid, dat het licht uitgaat, hangt in de duister. De zon hield op met schijn, de zon, schepsel van de Zoon van God, de zon die kon dat lijden van de schepper, zijn schepper niet aanzien. De zon bedekte zijn gelaat vanwege deze gruweldaad. De zon die trok als het ware een rouwkleed aan. De natuur is altijd nauw betrokken bij de heilsfeiten. Ook dat is zo opmerkelijk. Als je nou kijkt naar kerst, hè, toen werd het 's nachts dag. Ja? Plotseling midden in de nacht kwam er een geweldige heerlijkheid. Dus Heer omscheen en zo, een licht uit de hemel, die engelenkoor en zo. Toen werd het midden in de nacht het dag kerst. En nu wordt het midden op de dag, Golgotha, wordt het nacht. De natuur is erbij betrokken. Ik zie nog een betekenis in die verduistering. Die duisternis, hè, gemeente, dat is ook een beeld van wat er nou leeft in het hart van de heiland. Die donkerte was niet alleen buiten, maar ook in de ziel van Jezus. Gedurende 3 uur viel het licht uit. Er kwam geen lichtstraaltje meer door van de hemel. Geen enkel lichtpuntje meer. Geen nooduitgang meer. God de Vader moest zijn liefelijk aangezicht, dat vrolijkheid en licht geeft. God moest zijn vriendelijk aangezicht van zijn Zoon afwenden. Zodat dat aangezicht wat vrolijkheid en licht geeft afgekeerd was van de Zoon. En de Zoon dus in het donker kwam. Toen de Heer Jezus tot zonde werd gemaakt, kon God als heilig God geen gemeenschap hebben met zonde en moest zich daarom afkeren. En daarom moest God spreken op die 6e uren. Er zij duisternis in plaats van licht. Toen de zaligmaker tot zondedrager werd. Hier gebeurt dat in die 3 uren. Zo belangrijk. Toen de zaligmaker tot zondedrager werd. Toen hij hing aan het hout. Toen moest God zeggen: ga weg van mij, gij vervloekte. In de buitenste duisternis. Dat was de vloek die hij droeg voor zijn gemeente. Vandaar dat schilderijen altijd, vaak, niet altijd, maar vaak dat schilders, als ze de kruisiging van Jezus op het doek proberen vast te leggen, dat het heel vaak is tegen een donkere achtergrond, een zwarte achtergrond. Gemeente, wat dat betekent, dit gaat veel verder dan naar Paulus en Silas in de gevangenis. Toen was het ook nacht. Toen was het nacht. En toen hebben ze ook geleden met die kapotte ruggen. Maar het was licht van binnen. Het was donker buiten, licht van binnen. Dat kan. Dat kan. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Dan is het donker buiten, licht van binnen. Dan heb je het goed door mensen. Al is het uiterlijk pet, dan heb je het innerlijk goed. Maar hier heeft de heiland het uiterlijk. Van buiten is het donker, maar van binnen ook. Een inktzwarte nacht, verstoten veracht, geen sprankeltje licht, de hemel pot dicht, beladen met hoon, zo hangt daar Gods zoon, de duisternis. Ik zie er nog iets in, de natuur treurt, het is donker in het hart van de zaligmaker. Ik zie er nog iets in die duisternis. Het is ook een teken van Gods toorn. Van het oordeel van God, het rechtvaardige oordeel van God. Het volle oordeel van God over de zonde. Kinderen, ik ga dat proberen uit te leggen. In het boek Exodus, in het Oude Testament, wordt er gesproken over die plagen in Egypte. Wat is de 9e plaag? De 9e plaag is 3 dagen duisternis. Dikke duisternis. Zodat je geen hand voor je ogen meer kon zien. De een kon de ander niet zien en ze bleven onbeweeglijk stilstaan of stilzitten. En vlak daarna, na die 9e plaag van duisternis, vlak daarna de dood van de eerstgeboren zonen. Dat zie ik hier gebeuren. Geen 3 dagen, maar wel 3 uren van dikke duisternis. En dan daarna de dood van de eerstgeboren zoon van Maria. En de enige geboren zoon van God. Hier vallen de 9e en de 10e plaag samen. En nou begrijp ik Jesaja die zegt dit. Om de overtreding van het volk is de plaag, hoort u het woord? Plaag, denk aan die Egyptische plagen, op hem geweest. Wij dachten dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Omdat hier de plaag op hem is, werd het donker. Ik zie nog wat, gemeente, in die duisternis. Het is hier allemaal zo geladen, geladen. Hier spreekt elk woordje. Die duisternis, daar zie ik ook nog iets in van, die grote verzoendag, hè? Toch wel. Daar ben ik mijn preek mee begonnen. We zijn in het heilige der heiligen. Vol eerbied. En weet je wat er nou 1 keer per jaar in het heilige der heiligen gebeurde? Daar werd het bloed van een bok gebracht door de hoge priester in dat heilige der heiligen. En dat werd gesprenkeld op het verzoen, op de grote verzoendag, Yom Kippur. Maar weet je, de mensen bleven buiten staan, die mochten niet mee naar binnen. En in het heilige der heiligen brandde geen lamp, daar was het donker. In het heilige was de kandelaar, in het heilige der heiligen was donker. Duisternis. En juist in die duisternis werd door de hoge priester dan het verzoeningswerk volbracht door hem alleen. En het volk stond buiten en kon niet met hun ogen zien wat daar gebeurde. Ik kan er met mijn ogen niet in turen wat er gebeurt in die 3 uren. Maar ik weet wel, de verzoening wordt dan daar volbracht. Een stroom van ongerechtigheden, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. En dat vindt plaats daar, in die 3 uren. Nou, dat is de verduistering, dat is 1. Ik ga naar de 2e gedachte, dat is de verlating. Even kijken. Er staat in vers 45 van de zesde uren aan werd er duisternis over de hele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem. Er was dus in die drie uren niks meer te zien. Drie uur stilte. Complete stilte. Klemmend. Angstaanjagend. Akelig. Er is niets te zien. Maar er is wel op de negende uren, er is wel wat te horen. En dan staat er dat Jezus met grote stemmen riep. Dan moet je voorstellen wat dat is. Als daar die bovennatuurlijke duisternis hangt. En het is drie uur stil. En dan opeens dan klinkt daar niet een zucht. Maar een akelige gil, een schreeuw naar de hemel. Een hartverscheurende schreeuw die daar klinkt over die hoofdschedelplaats. Een kreet uit de verlorenheid, want dat is het. Die buitenste duisternis waar Jezus in hangt, dat is de verlorenheid. Een kreet uit de verlorenheid. Een uiting van angst vanuit die duisternis. Hij staat met grote stemmen, opmerkelijk. Heer Jezus heeft nooit geschreeuwd. De schreeuwenlelijkers die hebben geen gelijk hoor. Als je nou het hardste schreeuwt dan krijg je gelijk. Nee, er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus stem niet heeft. Hij verhefte zijn stem niet op de straat. Hij sprak niet met veel lawaai en kabaal. Mijn knecht zal zijn stem niet verheffen op de straat. Nooit geschreeuwd. Maar hier schreeuwt hij wel. Hier schreeuwt hij wel. Wat is er dan aan de hand? Heeft de Heer Jezus dan zoveel pijn, kinderen? Nee, dat is het niet. Jawel, ook dat, maar daarom schreeuwt hij niet. In die eerste uren aan het kruis, hè, hoor je geen klacht over, geen schreeuw. De vijanden die konden geen schreeuw uit hem krijgen. Maar toen God zelf hem sloeg, toen schreeuwde hij letterlijk. In de grondtekst staat er letterlijk een woord op dat hij, dat met grote stemmen dat hij riep, daar staat letterlijk een woord op betekent de richting waarheen hij roept. Hij roept naar omhoog. Wanneer je uit de ellende riep naar omhoog, dat gebeurt er hier. Hij schreeuwt naar de hemel. Vier woorden in zijn moedertaal, waarin hij zijn binnenste naar buiten keert. Zo eens gaan letten op dat ene zinnetje. Op die vier Aramese of Hebreeuwse woorden. Waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Nou, eens even kijken hoor. Ja, het staat er bij mij onder. In kleine lettertjes in mijn Bijbel staat het eronder, vers 46, dubbele punt, Psalm 22, vers 2. Dus, dit woord wat de Heer Jezus op zijn lippen neemt, is een psalmwoord. Uit Psalm 22. De Heer Jezus kende de psalmen, jazeker. Heeft hij vroeger ook geleerd. By heart. Niet alleen in het hoofd, maar van harte. En ja. Op zijn sterfbed, op zijn kruisbed, komt dat terug. Het is opvallend gemeente dat de Heer Jezus een dag daarvoor, een nacht daarvoor, gezongen heeft. Ook alweer psalmen. Die aloude psalmen, wat zijn ze toch diep, onvervangbaar. Een nacht ervoor heeft de Heer Jezus ook psalmen gezongen nog. Bij de instelling van het avondmaal, dat was amper 24 uur geleden, genees. Die witte donderdag. De laatste nacht van zijn leven. En dan heeft hij aan het eind heeft hij een lofzang gezongen. Psalm 113, 14, 15, 16, 17 en 18. Met de discipelen. En toen ging het naar Gethsemane. En toen ging het zingen niet meer. En hier op Golgotha is het zingen helemaal verstomd. Maar om nou te uiten wat er leeft in zijn hart, grijpt de Heer Jezus terug naar een psalmwoord. Psalm 22. Er zijn wat dat betreft al heel wat kinderen van God gestorven met een psalmwoord op hun lippen. Wanneer zegt de Heer Jezus dit? Wanneer? Dat is zo treffend, hè? Ja, je leest er zo overheen. Er staat omtrent de negende uren. Omtrent de negende uren. Weet je, dat is in het Oude Testament al voorzegd. Dat is in het Oude Testament al voorzegd, de negende uren. Elke dag voor een Jood elke dag, het uur waarop de Heer Jezus als het Lam van God zou sterven, dat is elke dag in het Oude Testament, werd het al voorzegd van elke dag om 3:00 middags, dat is de 9e uren. Heb je er nog aan gedacht vanmiddag om 3:00? Heb je er aan gedacht? Toen was ik aan het werk, dominee. Of misschien, of misschien boodschappen doen voor het weekend. Ik vind het altijd nog mooi dat in dat dorpje van in mijn vorige gemeente in Hedel, dat de grote Rooms-Katholieke kerk stond daar. En elke goede vrijdag, smiddags om 3:00, dan luidden de klokken van de Roomse kerk. Hey. Kan traditie en gewoonte zijn, maar die klokken luiden wel. Waarom doe je dat, pastoor? Omdat Jezus op dit moment, zoveel jaar geleden, stierf. Mooi. De 9e. Dus in het Oude Testament, elke dag smiddag werd het avondoffer gebracht. En dat werd smiddags om 3:00 geslacht en geofferd. En op datzelfde uur sterft Jezus. Het paascha, het paaslammetje, elk jaar moest worden geslacht. Dan staat er in het Oude Testament tussen 2 avonden. De rabbijnen zeggen dat is om 3:00 middags. Dat is om 3:00 middags. En ook dat paaslammetje moest op dat moment worden geslacht. En dat gebeurde ook in Jeruzalem. En op datzelfde moment sterft ons paascha, Jezus Christus. Ik ga verder. Eli, Eli. Weet je wat er niet staat? Abba, Abba. Dat staat er niet. Weet je wat me opgevallen is? De Heer Jezus zegt, bij mijn weten, zegt de Heer Jezus nooit in het evangelie mijn God. Hij zegt altijd vader of mijn vader. Lees het Johannes evangelie of welke evangelie dan ook maar. Hij spreekt altijd over God als zijn vader. Zijn vader. Alleen hier lezen we God. Hier lezen we God. Altijd zegt de Heer Jezus vader. 1 keer in zijn leven zegt hij God als hier. En daarna de opstanding bij Thomas. Hè, mijn God en uw God, mijn vader en uw vader. Maar hier is het enige keer in zijn leven. Eli, Eli, mijn God. Het is niet meer vader. Het is God. Vader is weg. Er staat het 2 keer. Mijn God, dubbel. De rabbijnen zeggen, die hebben natuurlijk ook Psalm 22. De rabbijnen zeggen dit. Als er in het Oude Testament een naam. Als er in het Oude Testament een naam 2 keer valt. Houdt dat een boodschap van liefde in. Tjoh, wat treffend. Het is hier de liefde uit het hart van de Zoon die zegt, mijn God, met wie hij zo innig verbonden was, met wie hij zo'n persoonlijke relatie had, terwijl God hem verlaten had. Verliet hij God niet, klemde die zich vast, klampte die zich vast, mijn God. Terwijl God hem losliet, liet hij God niet los. Nou staat er in Psalm 22 verschillende malen mijn God. Ik ben op u geworpen vanaf de buik van mijn moeder, zijt gij mijn God. En nu bij het laatste uur van zijn leven nog steeds mijn God. Ook in het lijden grijpt hij naar zijn God. Alleen op dit moment, gemeente, grijpt de Heer Jezus mis. Hij grijpt naar zijn God. Mijn God, maar God is er niet. Hij grijpt naar niets. Waarom? Ja, bij deze vraag dan verdwijnen mijn waaroms in het niet. Waarom? Vraagteken. Er staat niet achter in vers 46, waarom heb je mij verlaten? Toen antwoordde God, gij zijt mijn geliefde zoon. Er staat helemaal geen antwoord achter. Dit is een vraag die onbeantwoord blijft. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. Waarom verlaat gij mij? Dat was eigenlijk het diepste. De Heer Jezus zegt niet, mijn God, waarom hebben ze een doornenkroon op mijn hoofd gezet? Mijn God, waarom hang ik hier naakt aan het kruis? Mijn God, waarom ben ik gegeeseld met een zweep? Mijn God, waarom ben ik door het volk bespuwd met speeksel? Mijn God, waarom ben ik vastgespijkerd aan een ruw houten kruis? Nee. Maar wel, mijn God, waarom heb Gij mij verlaten? En gemeente, in dat woordje verlaten, daar zien we het hart. Nou zijn we bij het hart. Verlaten. In de steek gelaten. Achtergelaten. Losgelaten. Helemaal alleen gelaten. Zonder kleren. Zonder grond. Zonder mensen. Zonder God. Geen rust, geen ontferming, geen bescherming, geen troosters, geen engelen die hem versterken, geen mensen die hem bemoedigen. De aarde stoten hem uit, de hemel liet hem niet toe en de hel ging open. Hier zie ik in een afgrond. We hebben het wel eens over de arme Lazarus, hè? De arme Lazarus. Dat nog niks vergeleken bij de Heere Jezus. Nou, Lazarus was er ook wel ellendig aan toe. Ja. Maar Lazarus had ook geen mens. Nee, dat is waar. Lazarus had geen mens, maar hij had nog wel een paar beestjes. Een paar hondjes die zijn zweren lekten. Die had dus nog een beetje troost van een dier. Geen trouwe dierenhond. En hij had nog een plekje waar hij op aarde zijn zieke lichaam neer kon leggen. Maar Jezus niet. Geen mens. Hij was geen beest. Geen plekje meer op aarde. Uitgeworpen, ergens hangend tussen hemel en aarde. Hij hing voor mij aan het kruis. En hij ging voor mij door het vuur. Verlatenheid. Gemeente, dit is de helle klacht van de Heer Jezus. Verlaten, dat wil zeggen gescheiden. Gescheiden, God is weg. Dit is de hel. Dan is God er niet meer. Los van God, buiten God, zonder God. God is teruggeweken. God is afwezig, niet meer nabij, teruggetrokken. Ver weg van zijn aangezicht. Verstoten, verbannen. Waarom heb je mij verlaten? Gescheiden van God, omdat het de zonden waren die scheiding maakten tussen God en mij. Er was wat tussen, tussen God en de Heer Jezus. Er zat wat tussen, wat zat er tussen? De schuld uw volk, zo zat er tussen. Zat er tussen. Het is de kern van het lijden, gemeente. Ik zei het al, dit. Het verzoenende lijden van de Heer Jezus. Hier. Plaatsvervangend. De rechtvaardigen voor de onrechtvaardigen. Ook dat zegt het avondmaalsformulier. Dat de toren van God over de zonde zo groot is. Dat hij eer dat hij die ongestraft laat blijven gestraft heeft. De bittere, smalijke dood des kruises. Hier heeft de Heer Jezus de beker van Gods toren tot op de laatste druppel leeggedronken. Hier gebeurt er wat Jesaja gezegd heeft. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En dat heeft die lieve zaligmaker nou vrijwillig gedaan. Die zaligmaker heeft al gezegd in de raad des vredes. Heeft hij al gezegd, Vader, laat mij nou maar verloren gaan. Opdat God verlaters verlost zouden worden. Mag ik dan voor die grote scharen die niemand tellen kan. Mag ik dan die slagen opvangen, Vader? Mag ik dan gaan staan op de plek waar de slagen gaan vallen? En mag ik die dan voor die gelovige criminelen in mij, mag ik die dan voor hen opvangen? Dat gebeurt hier. De volle vloek van de wet van God voltrokken werd. Het is het uur van de afrekening. Maar de rekening, de schuld uw volks, hè, zo zingt de psalm het. Waar de rekening aan hem werd gepresenteerd en waar hij moest betalen. In het rechthuis van God. Hij moest betalen met het kostbare bloed, zijn eigen dierbaar lichaam. Hier zien we grote verzoendag. Ik kom er nog maar een keer op terug. Yom Kippur. Weet je wat er toen gebeurde? Dat is een preek waard. Weet je wat er toen gebeurde, die grote verzoendag? Hè? Toen ging niet alleen die hoge priester naar binnen, het bloed van een bokje. Het heilige der heiligen.
Maar er was ook een zondebok. Lam God dat de zonde de wereld wegneemt. En er was een zondebok, hè. En die had een rood lintje om zijn horens. Scharlakenrood. Wat denkt u dan aan? Wat denkt u dan aan? Een scharlakenrood lintje aan zijn horens. Al waren uw zonden als scharlaken. En dan was er die hoge priester die dan met zijn handen op de kop van die bok drukte. En al zijn zonden. En al de zonden van het volk Israël. En alle ongerechtigheden en alle verkeerdheden en alle overtredingen. Beleed de kop van die bok. En als het dan allemaal gezegd en beleden werd. Dan ging als het ware de zonde van de priester en van het volk over op de kop van die zondebok. En dan werd die zondebok, die werd weggestuurd, gedreven in de woestijn. Weggezonden in de woestijn waar die hulpeloos zou sterven. Dat gebeurt hier. Hier zie ik het lam van God met de zonde der wereld belaan. Hier zie ik mijn zondebok. Hier zie ik mijn zaligmaker die zonde drager wordt. En die in de woestijn van de Godverlatenheid hulpeloos sterft. We hebben het gehad over de verduistering. We hebben het gehad over de verlating. Mag ik eindigen met de vertroosting? De zielsvertroosting die hierin zit. Waar staat dat nou in de tekst? Nee, het staat er niet, maar het zit er wel in natuurlijk. Het zit er natuurlijk wel in. Wat is nou hier de troost van gemeente? Nou, ik ga het proberen. Die vraag van waarom, hè? Waarom? Die Golgotha-vraag. Er is een daarom, er is een daarom. Probeert u mij eens te volgen. Zo ongelooflijk, zo onuitsprekelijk kostbaar. De Heere Jezus werd verlaten niet om zichzelf, want hij had geen zonde, kende geen zonde, deed geen zonde. Daar komt het. Maar de Heere Jezus die hield de zondaar vast. Hij moest als het ware, mag ik het eenvoudig zo zeggen, simpelweg zo zeggen. Hij moest als het ware kiezen tussen zijn vader en de zondaar. Eentje moest hij loslaten. Eentje moest hij loslaten. En dan zou hij nou de zondaar loslaten en zijn vader vasthouden. Dan zou hij de zoon van God zijn en blijven. Maar dan zou hij nooit zalig maken van zondaar zijn. Hij wilde graag zijn God vasthouden. Mijn God. En de zondaar wilde hij niet loslaten. Hij hield de zondaar ook vast. En omdat hij de zondaar vasthield, moest een heilig God hem loslaten. Daarom. En zo werd hij de zaligmaker van zondaars. Vat u dat? In wat ik nu ga zeggen, het verschil tussen Bethlehem en Golgotha. In Bethlehems nacht had God zijn zoon ervoor over aan die wereld. Ja? Als een lief God de wereld is in zijn zoon gegeven. In Bethlehems nacht had God zijn zoon ervoor over. Maar in Golgotha's nacht had de zoon zijn vader ervoor over. Hij hield de zondaar vast. Daarom moest God hem loslaten. God haat niet zijn zoon. God haat niet de Heer Jezus. Maar God haatte wel de zonde die de zoon op dat moment droeg. Als de zondebok. De zonde die op hem lag van zijn hele gemeente. Daar haatte God. Dat haatte God. Weet je het antwoord waarom hebt gij mij verlaten? Vindt u al in Psalm 22 eigenlijk. Daar wordt het antwoord gegeven. In vers 4 staat, omdat gij heilig zijt. En troont onder de lofzang. Omdat gij heilig zijt, daarom. O gemeente, God gruwt van de zonde. Kan geen enkele verbintenis hebben. Geen relatie hebben met de zonde. Kan niet. En daarom moest God de zonde die op de zoon lag. Heiligheid en zonde, dat stoot elkaar af. Dat kan niet met elkaar verbonden zijn. Dat is het antwoord. Dat is het antwoord. God is heilig. Waarom hebt gij mij verlaten? Ik sta aan de voet van het kruis en ik zeg, waarom? Ik weet het antwoord. Mijn schuld. Mijn schuld, daarom. En weet je wat nou de vrucht daarvan is, gemeente? En daar wil ik u mee naar huis sturen. Dat zit ook in het bundeltje. Weet je wat, nou, de vrucht daarvan is zo rijk. Ik kom weer naar het avondmaalformulier. Sorry hoor, maar ik kan het niet beter zeggen. Avondmaalformulier zegt dit. Met de allerdiepste smaadheid en angst en toen hij riep, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Opdat wij, tot God zouden aangenomen en nimmer meer verlaten zouden worden. Dat is rijk. Opdat wij tot God aangenomen en nimmer meer verlaten zouden worden. Wij, wie zijn die wij? Goeie vraag. Wie zijn die wij? Dat is niet heel de wereld, dat is niet heel de kerk, dat is heel de wereld, niet heel de Maranatenkerk, was dat maar waar. Maar die wij, dat zijn alle, of alleen kan ik ook zeggen, zijn gelovigen. De alle ware Christgelovigen. Dat zijn al die mensen die met een oog van berouw in zichzelf hebben gekeken. En die met een oog van geloof op Jezus hebben gezien. Dat zijn die wij. Opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Hij van God verlaten. Nou ga ik tegenover elkaar zetten. Hij van God verlaten. In de Gods verlatenheid. Opdat ik in de Gods gemeenschap zou zijn. Hij in de duisternis. Opdat ik mag wandelen in het licht. Met Jezus. Hij zonder God. Opdat ik met hem mag zijn. Ik ben met u alle dagen. Hij, Psalm 22. Mijn God, waarom? Opdat voor mij Psalm 23 er zou zijn. De Heer is mijn herder. Hij de klacht en ik de jubel. Omdat hij hier geklaagd heeft, mijn God, waarom? Mag Paulus jubelen. Wat? Dat geen verdrukking of benauwdheid of honger of vervolging of naaktheid of het zwaard mij zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus onze Heer. Daarom. Heerlijke vrucht. Nimmer meer van God verlaten zijn. En ik zie nog een vrucht. Weet je, ja, dat gaat nog een stapje verder. Dat is voor de gelovigen onder ons. Die al wat verder op de weg zijn. Kinderen van God in ons midden. Weet je, de Heer Jezus is hier ook verlaten. Opdat hij als barmhartige hoge priester medelijden kan hebben en helpen kan. Allen die in geestelijke verlatingen zijn. Weet u wat dat is? Ja? Weet u dat? Dan heet het niet breed, hè? Dan heet het niet breed. Dan zie je een geest. Ik zeg niet een godsverlating, hoor. Dit is wat anders. Wat de Heer Jezus hier heeft meegemaakt, dat verzoeningslijden, dat kan niemand meemaken. Maar mensen, ik geloof dat het in de lijn van de schrift is, in de lijn van de bevinding, dat Gods volk, of hoe die mensen ook wil noemen, geeft er maar een term aan, maar in ieder geval dat je daar niet vreemd van bent, van geestelijke verlatingen. Die zijn het Sion van God niet vreemd, om het eens dierbaar te zeggen. Wat wil dat dan zeggen, dominee? Nou, dan ben je de Heer kwijt. Dan loop je in Gods gemis. Steren zo ver weg. Dan treur je wel eens van, ach Heere, de Heere heeft me verlaten en de Heere heeft me vergeten. Ik merk niks meer van de hemel, ik merk niks meer van zijn zoete gemeenschap. Ik ben mijn vreugde en heil kwijt. Ik ben God kwijt. Dan voel je als een eenzame mus op het dak. En dan hoor je ze allemaal zingen. En dan hoor je ze allemaal spreken. En ze hebben het allemaal, maar jij mist het. En je bent niet jaloers hoor. Nee, je bent niet jaloers. Maar je bent God kwijt. Waar is God die gij verwacht? Ja. Als een eenzame mus op het dak. Mijn God, wat bent u nou? En dan antwoordt de Heer, mijn kind... Ik zal u geenszins begeven. En ik zal u geenszins verlaten. Ook al voel je me nu niet, ik ben er wel. Weet je, dan wil de Heer je leren leven door het geloof alleen. En niet door gevoel. Het geloof alleen zegt, mijn God. En daar heb je genoeg aan. Het gevoel zegt, ja, ik voel me zo verlaten. Weet je, we hebben geen God van de logica. We hebben de God van Golgotha. Inclusief de waarom. Inclusief het donker. We hebben niet de God van de logica die zegt, en dus, zo'n God ken ik niet. We hebben de God van Golgotha. Daar is het niet en dus, maar daar is het nochtans. En toch, ook al voel ik me verlaten. Mijn God.
Ja, nou gemeente, ik ga eindigen. Ja.
God verlaten. Voor God verlaten. En dan vraag ik het aan u, jongens, meiden. Ik vraag het aan jullie. Het lijkt me verschrikkelijk als er hier ook maar eentje, hè. Mag de lijn eens doortrekken. Van Golgotha naar de grote witte troon. Het lijkt me zo verschrikkelijk als er nou ook maar eentje zal zijn. Die ik straks zal ontmoeten voor die grote witte troon. En die voor eeuwig verloren zal gaan. Dan heb je op een goede vrijdag in de kerk gezeten. Heb je gehoord van hem die daar gehangen heeft aan het kruis. Die als het ware vanavond smeekt. Nou ben ik voor jou naar de hel gegaan. Laat je met God verzoenen. En je laat hem praten. Je loopt nog steeds bij God vandaan. God verlater. En aan het eind van de horizon zie ik smart op smart dat voor jou wacht. Je ziet het nog niet, hè? Je gelooft het niet, hè? Je gelooft het niet, hè? Je denkt nog zonder God verder te kunnen. En zonder Jezus. Eigenlijk is het een wonder dat de zon nog opgaat. Het is een wonder. Het is een wonder dat ik nog niet in de eeuwige nacht ben. Maar als hij daar nou in volhardt, dat wil de Heere niet. De verzoening is er, die ligt klaar voor jou in de dood van zijn zoon. Dat is de prediking van Goede Vrijdag. Het lijkt me zo verschrikkelijk als u straks niet 3 uren. En niet 3 dagen, en niet 3 maanden, en niet 3 jaar, en niet 3 eeuwen, en niet 3 millennia. Maar als je in die eeuwige nacht zal verzinken. Omdat je op zo'n grote zaligmaker geen acht hebt geslagen. Gemeente, wat er hier staat. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dat kan geen mens zeggen, zolang hij op aarde is. Moet je over nadenken. Al ben je nou de grootste goddeloze. Geen mens kan zeggen dat hij echt door God verlaten is. Dat kan je zeggen. Jij hebt de banden met God wel doorgesneden. Jij zit hier toevallig. Dat is gewoon een wonder. Je hebt de banden met God doorgesneden. Maar God heeft de banden met jou nog niet doorgesneden. Een ongelover kan nooit echt zeggen dat hij van God verlaten is. Dat kan niemand zeggen. Al heb je de ergste zonde begaan en gedaan. Dan gaat voor jou toch nog het daglicht op. De zon voor je op. En als ik dan nadenk, gemeente, als ik dat overdenk. Zelfs straks als de goddeloze eenmaal door God voor eeuwig worden verlaten. Dan kan die nog niet zeggen. Mijn God, waarom heb je me verlaten? Dat kan je niet zeggen. Want straks als je als goddeloze kerkganger. Of als een schijnheilige kerkganger. Want die komen er ook. Als je straks in het eeuwige verderf zinkt. Eeuwig van God gescheiden. Dan zal er niemand zeggen waarom. Dan zal je precies weten waarom jij niet bij God in de hemel bent. Want je zal gestaan hebben voor die grote witte troon. En dan zal de Heer in ieder van je van ons geoordeeld hebben naar zijn werken. Daarom. Gemeente, laat ik positief eindigen. Ik zei het al, ja, sprakeloos. Ja, ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet precies. Ik tuur maar in die donkerheid. Maar ik weet wel, daar is het gebeurd. Sprakeloos. Zwaar. Op een of andere manier, Heer, ik wil u zo graag bedanken. Dank u voor alles wat u hebt volbracht. Dank u. U werd als een lam. Voor de zonde geslacht. Dank u. En straks komt u terug in luister en pracht. Dank u. eeuwig bedanken, nu al. Komt, laten we aanbidden, die koning. Ook al zie ik het bordje niet meer staan. Jezus van Nazareth, de koning der Joden, maar hij is het wel. Die koning. De Heere Jezus, die in die weg zaligmaker van zondaars werd. En christen, als ik het nou moeilijk heb in deze dagen, laat ik je dan mogen bemoedigen met een lied uit Johannes de Heer. Schoon ge in het verdriet, nergens uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Waarom niet? Omdat hij zijn zoon verlaten heeft. Hoor ik hoe hij klaagde dat hem zijn God verlaten had. Ik weet dat wat mij ook ontval, God mij nooit verlaten zal. Amen. We gaan zingen Psalm 134 vers 4, 138 vers 4. Psalm 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven.